We weten niet wat ons gaat overkomen. We hebben geen idee welke kruis we zouden moeten dragen. Maar we weten wel in wie we geloofd hebben. En eigenlijk is dat misschien wel de kern van het stukje uit Openbaring 2, de kern waarover we vanavond gaan nadenken, namelijk de gemeente van onze Heer Jezus in Smyrna. De wandeling tussen de kandelaren komt uit het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring, waar Johannes de Heer Jezus ziet wandelend tussen de kandelaren. En die kandelaren hebben te maken met 7 gemeenten. Een bewust getal van 7. Er waren daar meer, maar 7 worden genoemd. En die 7 gemeenten willen ons iets zeggen. En ik vind zelf dat dat vanavond niet de makkelijkste opgave is. Misschien ook niet voor u, maar ook niet voor mij. Want het grijpt behoorlijk in als we daarin gaan duiken. Ik hoop dat u met mij het stukje kunt en wilt lezen. Openbaring 2 vers 8 tot en met vers 11. Het zijn niet zoveel teksten. Schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Ziet de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. En wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. 7 gemeenten in Klein-Azië. En de enige die nu nog bestaat van die 7 gemeenten is Smyrna. Dat heet tegenwoordig Izmir, maar goed, het is hetzelfde. Het is dus een gemeente waar vandaag nog kerk gehouden wordt, als ik dat zo zeggen mag. Een Rooms-Katholieke kerk is nog in Izmir. De inhoud daarvan kan ik niet peilen, weet ik niet. Ik ben er geweest en ik heb toch gezien dat ze de Here wilden dienen daar. De andere gemeenten die in Openbaring 2 en 3 genoemd worden, bestaan niet meer. Ruïnes. Dat is het enige wat nog rest. En de gemeente van Smyrna is een gemeente geweest die in de druk van die tijd heeft gestaan. Het moeilijk heeft gehad. Aanval op aanval te verduren kreeg. Eigenlijk niets bijzonders, want de Heer Jezus had gezegd, ze zullen mij vervolgen en ze zullen jullie vervolgen. En wat ze aan mij, het groene hout, gedaan hebben, zullen ze zeker aan jullie, het dorre hout, doen. Dat is de taal die je kunt tegenkomen in de evangeliën. Dit hele boek is bedoeld voor knechten, voor dienstknechten. Het is de openbaring van Jezus Christus om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Het gaat dus niet alleen om gelovigen, maar het gaat om gelovigen die ook voor de Here willen gaan. En dat is toch een verschil. Mensen dus die voor de Heer Jezus willen leven en die voor zijn naam willen uitkomen en die voor hem een getuigenis willen zijn. Om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En de hoofdstukken 2 en 3 geven ons een schets van wat er toen in die gemeenten aanwezig was. Ze bestonden alle 7 tegelijkertijd. Je kunt in deze 7 gemeenten een profetisch vergezicht zien van alles wat nog zou komen in de gemeenteperiode tot en met vandaag. Dat zijn bijzondere, bijzondere vooruitzichten die je toch kunt oppakken uit deze 7 brieven. Maar het is één pakket. En Smyrna las van Laodicea en Laodicea las van Smyrna. En alle anderen ook. Elke gemeente kreeg het hele pakket in één keer aangeleverd. Een boek. En al die gemeenten zagen in die gemeenten en in wat daarna kwam een openbaring, een onthulling van de Heer Jezus. Alleen al daarom zouden wij naar dat bijzondere Bijbelboek moeten kijken. Ik hoop dat u er zelf deel aan hebt, dat u zelf kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God, ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven en ik hoor bij de gemeente, ik hoor bij dat lichaam van Christus. Ik heb leven uit God. En dat leven uit God is eeuwig leven. Kan nooit weggaan. Gaat ook niet weg. Als u echt geloofd hebt, gaat dat nooit weg. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Komt niet in het oordeel. Is uit de dood overgegaan in het leven. Alleen die die geloofd hebben in de Heer Jezus, hebben leven uit God. En houden dat ook. Maar die gemeente is op aarde. En op aarde is de tegenstander buitengewoon actief. En probeert die tegenstander elk woord, maar elk getuigenis van de Heer Jezus omver te gooien. En elke keer als u iets zegt over de Heer Jezus, zal die tegenstander laaiend zijn. En zal echt zijn uiterste best doen om u te torpederen. Nu, de gemeente van Smyrna heeft dat ervaren. In de gemeentetijd, de hele ontwikkeling van al die gemeenten, is dat ook zo geweest. Na het begin is al heel vlug de vervolging gekomen. U weet dat Paulus daar al mee begon. Toen nog Saulus heette die. En hij blies dreiging en moord, zo staat dat in de Bijbel. En hij ging naar Damascus notabene om daar ook nog de christenen te arresteren. Ze zijn in de synagogen gebracht. Ze zijn mishandeld. Ze zijn onder zware druk geplaatst. De gemeenteperiode is gigantisch begonnen wat dat betreft. Aanvankelijk kwam die tegenstand echt vanuit de Joodse gelederen. Saulus dus en zijn vrienden en zijn collega's. Later is ook de wereld, de politieke wereld, zich daarmee gaan bemoeien. En is er ook druk gekomen uit de politiek. Maar aanvankelijk was dat vooral het Joodse denken. Daarom wordt de tegenstander hier gezien als een synagoge van de Satan. Vandaag zou je misschien moeten zeggen, misschien is dit ook wel een kerk van de Satan die bestaat. Maar omdat de druk vooral uit de Joodse hoek kwam, is de term de synagoge van de Satan hier gebezigd. Tegenover de gemeente van God, de Smyrna, staat de synagoge van Satan, de Smyrna. Dat contrast is heel scherp en misschien wel heel belangrijk om het te snappen. De aanvallen komen uit de richting van het religieuze denken en dat is feitelijk altijd zo geweest. Als de tijd van Luther, Calvijn beschreven wordt, dan komt de aanval niet uit de politiek, soms ook een beetje, maar vooral uit het religieuze, het godsdienstige denken. Daarom werden die mensen voor die bisschoppen geplaatst en ze moesten hun geloof op de een of andere manier herzien. En als ze dat niet deden, dan kwamen ze op de brandstapel. Maar ook toen de haat uit de religieuze, de godsdienstige hoek, de hugenotenvervolging in Frankrijk, waar velen destijds voor gevlucht zijn, ook in Nederland zijn terechtgekomen, kwam niet van de politiek. Het is steeds hetzelfde. Smyrna is voor ons een hele belangrijke les. En dat probeer ik eigenlijk te schetsen. Er zitten ook dingen in die misschien heel moeilijk zijn. Dat wil ik graag toegeven. Sommige dingen kun je heel moeilijk uitleggen. Ik heb daar net afgelopen zondag een wat moeilijke ervaring mee gehad. En dat klinkt vanavond door. Dat kan niet anders. de gemeente van God te Smyrna. Krijg te horen van hem die de eerste en de laatste is. Een heel bijzonder contrast steeds, een gemeente van God, een synagoge van de Satan, de eerste, de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden is. Armoede, verdrukking, maar ook rijkdom, rijk in de Here. Trouw tot de dood, kroon van het leven. Die tegenstelling kom je steeds in dit hele kleine stukje tekst tegen. Iedere keer deze tweedeling. Tweede dood en voor de overwinnaars leven. Ik probeer het. De verdrukking die destijds een rol heeft gespeeld en die de gemeente van Smyrna heeft geteisterd, was misschien wel algemeen, maar in Smyrna hebben ze dat heel sterk ervaren. En iedereen die voor de Heer Jezus wil leven, zou normaal gesproken rekening moeten houden met verdrukking. Het is heel normaal dat er verdrukking is. Vroeger zeiden onze oudvaders, het bloed van de martelaren, die druk ondervonden, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat was een term. En overal waar de kerk onderdrukt werd, daar groeide de kerk het hardst. Denk u maar aan China vandaag de dag. Waar komen de meeste mensen tot bekering? Niet in Nederland, maar daar. Waarom groeit de kerk in Noord-Korea, waar je niet uit mag komen voor je geloof? Waarom groeit de kerk daar? Overal waar de kerk onder zware druk staat, daar is groei. Hoe kan het dat in Oost-Europa, ten tijde van het communistische bewind, de kerk zo groeide? Ja, toen werden ze gearresteerd en toen werden ze in de gevangenissen gezet. En toen werden ze soms gemarteld, toen werden ze soms gedood. Dat was een hele moeilijke tijd en toch, de zegen was merkbaar. Zou de drukking van de boter toch melk, sorry, de drukking van de melk zou die dan toch boter voortbrengen? Dat is een tekst uit het Oude Testament, maar het is toch een hele bijzondere waarheid. De druk is, ja, misschien toch wel een zegen. En nu klinkt het net alsof ik zo graag wil dat we hier bestormd worden vanavond. Dat hier mensen binnenstormen, die ik weet niet wat allemaal roepen en zeggen en die de zaak kort en klein slaan. Alsof je dat zou willen. Natuurlijk willen we dat niet. En ik vind ook niet dat ik nu mij moet prepareren op wat er dan nodig is. Dat de Heere dan op dat moment genade geeft, dat geloof ik stellig. Dat de Heere op dat moment zal helpen met buitengewone dingen, dat geloof ik rots en rotsvast. Maar ik hoef me niet in te denken hoe ik dan zou zijn. Hoe ik het dan zou redden en met welke middelen ik dan die tegenstanders te lijf zou moeten gaan. En hoe dan? Ik geloof dat we in alle eenvoud mogen zeggen, Heer Jezus, we willen graag voor u leven. U en ik zijn vanavond hier om naar Smyrna gemeente te kijken met het verlangen om voor de Heer Jezus een getuigenis te zijn. Om een kandelaar te zijn voor hem die tussen die kandelaren wandelt. Die als het ware beoordeelt en de sterren van de gemeente, de engel van de gemeente in zijn rechterhand heeft. En die weegt, de enige die wegen kan, de enige die echt beoordelen kan is de Heer Jezus. In Openbaring 10 wordt de Heer Jezus gezien als iemand die staat op de zee en op de aarde. En die heeft in zijn rechterhand een boekje. En dan moet Johannes uit de rechterhand van onze Heer Jezus dat boekje nemen. Doet hij ook. En dan moet hij dat boekje gaan eten. En die dat boekje eten, hebben een meetlat, hebben een norm, hebben een maatlat om het altaar te meten, om het altaar te meten en het heiligdom te meten en de aanbidders te meten. Alleen maar die de norm van God hebben ontvangen en hebben verwerkt, die zijn in staat om de maat te nemen. Mensen die niks hebben meegemaakt en jou of mij de maat nemen, die hebben heel makkelijk praten en dat merk je onmiddellijk. Die vallen heel vlug door de mand. Die hebben niks gegeten. Die hebben alleen maar wat gezegd. Je moet eerst het boekje eten. En dat boekje is in je mond zoet. Het woord van God is altijd zoet. Maar als het in de geestelijke spijsverteringsorganen terechtkomt, als het verder gaat doorwerken, dan wordt het bitter. Dan geeft het ook lijden. Dan geeft het ook dat bittere gevoel van verwerking. Alleen die dat doen, kunnen de norm gaan hanteren. De meetlat gebruiken. Maar het probleem van het lijden is ons eigenlijk vreemd. En vanaf het moment dat je daarover praat, dan krijg je gegarandeerd een enorme discussie. Er komen de voorbeelden van die meneer die dronken was, een kind aanreed. Ja, en dan zeiden ze vroeger, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat komt uit Job. En wij zeggen, dat kun je toch niet maken. Of als er een ernstig ongeval is of een vreselijke toestand is. Ja, God laat alle dingen meewerken ten goede. Alsof het bij je lijf naar beneden glijdt. Alsof het een soort vettigheid is waar alle water gewoon afstroomt. Zo ongeveer. En dat wordt dan de zaal ingeslingerd of dat wordt in de pastorale gesprekken meegenomen. En we zeggen, maar dat kan niet meer. Dit, dat zeiden ze vroeger. Maar dat zeiden die mensen. En dan word je even helemaal op je plek gezet. En we hebben nu een boekje gekregen daarna, dat is al jaren terug verschenen. Als het kwaad goede mensen treft, dan moet je ophouden met dit soort gesprekken. Dan moet je ophouden met dit soort kreten. Dat moet je dan eens en voor altijd nu eens even naar het Rijk van de Fabels. Dat betekent dat je het boek Job uit je Bijbel moet scheuren. Want dat kan natuurlijk niet meer. Daar kun je niks mee, daar heb ik niks mee, daar kan ik ook niks mee. Dat hoor je dan altijd zeggen. Het is razend moeilijk. Om aan de ene kant te zien dat als iemand echt in de alcohol duikt en daar een flinke slok van neemt en daarna achter het stuur kruipt en een ongeluk veroorzaakt, dat de Heere God met die heel persoonlijk over dit alcoholprobleem zal gaan handelen. Laat dat nou eens staan. Want dat is niet jouw taak. Jij hoeft die man niet te veroordelen. Dat zal de Heere wel doen voor de rechterstoel van Christus. Of als hij daar niet komt voor de grote witte troon. Maar dat doet de Heere. Dat doe jij niet, dat doet hij. Oh, dus de schuld ligt. Ja, maar als dat nu gebeurt in jouw leven. Dus even los van deze meneer die te veel alcohol nuttigde. En daardoor een ongemak of een ongeluk of een vreselijke toestand veroorzaakte. Maar in jouw leven is zoiets gebeurd. Stel dat hij jou heeft aangereden. Of jouw kind. Of jouw zus of broer. Zou de Heere dan ook mij daarmee iets willen zeggen? Dat is de moeilijkheid. Daar stuit iedereen bijna op stuk. En nu wil ik vanavond graag proberen om je daar iets in te helpen. Dat niet makkelijk is, dat wist u al lang. Want dit soort pastorale gesprekken zijn de allermoeilijkste. Ik zal straks nog iets zeggen over wat me zondagmorgen overkwam. Ik probeer het. Jaren terug, ik was heel jong nog in het geloof. Ik dacht dat ik net zo'n beetje fulltime voor de Heere ging werken. Of net begonnen was. Zoiets in die tijd moet het zijn geweest. Maar toen ik nog niet fulltime was, was er een gemeente ontstaan ergens in de buurt van Rotterdam. En dat was dan door de Bijbelstudies die daar gegeven werden gebeurd. En dan krijg je een bepaalde plek. Je wordt geacht ook een stukje inhoud te geven aan Bijbelstudie, maar ook aan pastoraat. Dat heb ik gedaan. Eigenlijk bestond de aanvankelijke gemeente maar uit één vrij grote familie. Nogal wat broers en zo. Twee van de broeders die daar waren, hadden samen een garagebedrijf. En een zus van die beide broers was getrouwd met een piloot die als piloot in de zending werkte, MAF-piloot ergens in Colombia. En daar vloog hij en daar diende hij. En zij sponsorden deze piloot met z'n allen. Heel gewoon. Nu, kom. Die piloot heeft verlof. 3 maanden mocht hij vrijnemen. Ze woonde toen bij haar moeder. Dezelfde plek. beide jongens, die waren in de gemeente, en haar moeder. En hij, de techneut, de piloot, zei tegen zijn zwagers, die die garage hadden, van heb je ook wat voor mij te klussen, want ik verveel me eigenlijk een beetje kapot. Nou, als je het dan wilt sleutelen, daar staat nog een oude sportauto, die doet het niet, dus ga je gang. Nou, hij vond dat best leuk en hij is begonnen om die sportauto op te knappen en weer aan de praat te krijgen. Dat is gelukt. En toen zei hij tegen zijn vrouw, ga je mee een proefritje maken? Toen zei zijn vrouw, nee, maar ik moet soep koken voor mijn moeder en voor zondag. En toen zei zij, zijn vrouw, neem mijn zusje maar mee, want die vindt het vast leuk. Hij deed het. Zusje in de auto en hij in de auto. Ze waren nog niet buiten het dorp en hij geeft een peut gas, vliegt over de kop. Het was zo'n sportauto, zo'n Triumph, zo'n hele oude, zonder rolbeugel en zo. Dat moet je je even voorstellen, die bestonden toen nog niet. En dus, je kunt het bijna raden, zusje overleed. En hij kwam er geschaafd en beschadigd uit. Wil je de begrafenis doen? Wil je met de veroorzaker spreken? Dat heb ik gedaan. Ik wist ook niet hoe ik het moest doen. Je kunt wel een grote mond hebben, maar ondertussen weet je dan niet hoe je dit moet handelen. Dat is heel zwaar. Ik ga niet naar de begrafenis. Ik kan niet. Even. Je kunt je voorstellen dat hij zich helemaal terugtrok in een kokon. En dat hij niet wist hoe hij eruit moest komen. Het was zijn schuld. Hij had het veroorzaakt. De vellen hingen echt aan zijn lijf. En op alle mogelijke manieren werd getracht om hem weer een beetje op te knappen. Maar zijn schoonzusje was overleden. Hij wist niet wat hij moest. Later wil je dan met hem gaan praten. Jawel, ik ga daar zitten en ik heb alleen maar gebeden. Heer, ik weet niet wat ik zeggen moet. Hoe het ging, weet ik niet meer. Ik weet alleen dat me daar op dat moment een tekst in de gedachten is gegeven. En ik zeg niet dat ik hem ooit bestudeerd had, dat weet ik niet meer. Ik geloof dat de Heilige Geest dat echt kan. Als de Heer Jezus zegt, als je op dat moment vervolgd wordt, neem je je dan niet van tevoren voor wat je gaat zeggen, want de Heilige Geest zal je op dat moment geven wat je moet zeggen. Het gaat over druk. Op dat moment een tekst uit Exodus 21. Het gaat over iemand die onopzettelijk iemand, zonder dat hij met voorbedachte raden zoiets zocht, had omgebracht. Maar er staat één zinnetje tussen en dat kwam op dat moment naar voren. Dat God het zijn hand deed overkomen. Echt, ik kan hem zo pakken hoor, Exodus 21. Dat God het je hand doet overkomen. En ik zei tegen hem, laat ik hem even Jan noemen, hij heet anders, maar moet luisteren Jan, God heeft dit je hand laten overkomen, maar hij heeft voor jou een vluchtweg, de Vrijstad, die komt dan op het hoekje kijken. Ik weet niet of je die geschiedenis goed kent, maar dit is zo subliem dat je op een moment dat je iemand niet met opzet, natuurlijk niet met opzet, zo hebt geraakt dat zo iemand sterft. Heeft God je dat laten overkomen? Ja, dan komt de vraag, hè? De discussie onmiddellijk. Ja, en jij wilt nu zeggen dat God tegen hem gezegd heeft, rij maar zo hard als je kan en vlieg maar uit de bocht. Zou God dat gezegd hebben? Zo'n God wil ik niet. Nou, dan begint de discussie. Ze vliegen tegen het plafond. Dat gebeurde afgelopen zondagmorgen ook. Mevrouw, echt beschadigd, echt kapot. Ik snap het, ik snap het. Maar deze discussie komt altijd terug. Die komt terug omdat Smyrna in onze Bijbel staat. Hoe kan dat nu? Hoe kan daar een gemeente van God zijn in Christus? Hoe kan de Satan in die synagogen zo tekeer gaan dat die mensen vervolgd worden, dat die mensen gedood worden, dat die mensen omkomen, dat die mensen, ik weet niet wat allemaal, te verdragen krijgen? Hoe kan dat nu? Dat is die enorme vraag die komt. Ik zal het verhaal afmaken. Dit raakte deze meneer, die meneer Jan, laat ik het zo maar even noemen, zo, dat hij meegegaan is naar de begrafenis waar hij niet heen durfde. Hij durfde niet de mensen onder ogen te komen. En ik zal u zeggen, hij leeft nog en hij is nog actief in de gemeente. En het gaat goed met Jan. Heel goed. Hij heeft de vluchtweg gevonden. En natuurlijk heeft hij zijn excuus aangeboden. Heeft hij gezegd, hier, maar iedereen snapte dat hij dat niet met opzet had gedaan. Misschien hooguit onvoorzichtigheid, maar opzet was het niet. Wat ik hiermee zeggen wil is, dat de dingen die ons overkomen een bedoeling hebben. En dan gaat u niet gaan kijken naar die dronken chauffeur, of naar die rarigheid van toen, of naar die narigheid van daar, of naar die verschrikkingen van ginds. U kijkt naar uzelf en uw gratie gaat. In mijn leven is dat gebeurd. En ik kan makkelijk praten als het over, laat maar zeggen, een boete gaat van 100 euro. Daar komen we wel overheen. Dat is het probleem niet. Maar als er iemand, een geliefde is overleden, of als er echte beschadiging is tot en met, tot in het diepst van iemand bestaan, dan is dat veel en veel moeilijker. In Romeinen 8 staat dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Nee toch. Dat bedoel je toch niet? Dat God alle dingen doet meewerken ten goede hun die hem lief hebben. Zouden we dat nog durven zeggen? Nou, dat is wat Job zei. Zou ik het goede uit de hand van de Heere aannemen en het kwade niet? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Ik wil de Heere prijzen. Dat heeft hij gezegd. Maar hij had op hetzelfde moment grote moeite. Hij zei, ik wou dat ik nooit geboren was en ik wou dit en ik wou zus. Hij heeft alle mogelijke moeite ook geëtaleerd. Natuurlijk is die spanning er. Natuurlijk is dat niet een kwestie van en nu de schakelaar om en nu is het ineens anders. Het is een heel duidelijk proces in het leven van een gelovige. Maar Job komt eruit. Het hele boek Job ademt deze geest. De Heere doet het. En de Heere laat vervolging toe. Niet om daarmee die mensen te betitelen als in die, God heeft ze dus in het hart gegeven om die gemeente te vervolgen. Nee, de Heere zal de synagoge van de Satan voor zich plaatsen en hij zal recht spreken. Maar dat is niet jouw zaak, dat is zijn zaak. Zouden we één keer zover kunnen komen dat we echt durven zeggen, Heere, wat er ook gebeurt. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn. Dat zongen we net. Welk kruis ik draag totdat ik daar kom waar de Heer Jezus is. Ik weet het niet. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Aha. En hij in wie wij geloofd hebben is de rechter van de ganse aarde. Hij in wie wij geloofd hebben zal daar in de troon zitten. De grote witte troon, daar staat iedereen die niet gelooft. En voor de rechterstoel van Christus staan die wel geloofd hebben. Maar hij zal het doen. Hij zal het doen. Betekent dat ik nu alle plooien glad gestreken heb, dat ik dat allemaal recht gebreid heb, dat ik nu kan zeggen, nou, het maakt niet uit wat er gebeurt. Het raakt ons. Ik ga nu met je lezen een paar teksten. Eerst uit Romeinen 5. Romeinen 5. Vers 3. Romeinen 5 vers 3. Eind van vers 2. Waar zijn we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin. Maar wij roemen. Dat eerste, dat roemen in de hoop. Daar hebben we het over. We roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Maar vers 3 zegt, maar niet alleen daarin, of hierin, maar we roemen ook in de roemen in de verdrukkingen. Hoe kan dat nou? Daarbij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Wat zegt Paulus? Dat wat er aan druk is, wat er aan verdrukking is, dat heeft een doel. Dat leidt ergens toe. Namelijk volharding. En de volharding die zal beproefdheid gaan bewerken. En de beproefdheid zal hoop gaan bewerken. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat, zal ik het zeggen met 112 Johannes hier? Omdat ik weet in wie ik geloofd heb. Dat staat hier. Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort. Daarom. Ik ga nog een tekst lezen. Jacobus 1. Jacobus 1. Vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer gij in vele... Nee, alweer. Houd het voor enkel vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Hetzelfde als Romeinen 5. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Bidden in geloof. Vers 12. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Wat staat in Openbaring 2, het stukje van Smyrna? Wees trouw tot de dood en gij zult de kroon, precies zelf, de kroon des levens ontvangen. Hier staat Jacobus, die beproeving, die verzoekingen hebben doorstaan, die moeite hebben doorstaan en die overeind zijn gebleven, die zullen uiteindelijk de kroon des levens krijgen. En het kan zijn dat je het niet snapt. Die tekst uit Jacobus 1, vers 5, indien iemand echter in uw wijsheid tekortschiet. Ik heb heel veel besprekingen meegemaakt van stichtingen, allemaal te maken hebben met het werk van de Heren en zo, evangelisatiewerk, pastorale dingen. En de meeste besprekingen zijn ongeveer begonnen met een tekst. Hè? Zo hoort dat in dit soort kringen. En heel vaak kwam Jacobus 1, vers 5. Heren, we komen in wijsheid tekort. We weten eigenlijk niet precies of het gebouw nu wel of niet moeten vertimmeren. Ik noem maar iets. Of we dat wel of niet zo moeten beleggen. Of weet ik veel wat er allemaal was. Heren, wilt u het alsjeblieft aan ons geven? U wilt het toch aan ons geven? Dat is een hele mooie toepassing van Jacobus 1. Maar zo staat het er niet. Als je nu beproeving hebt, als het nu zwaar is, als je het niet snapt, als je het niet begrijpt waarom de Heere God dit in jouw leven laat gebeuren, dat God het je hand doet overkomen, Exodus 21, dat God het je hand doet overkomen, ga dan eens bidden om wijsheid, als je wijsheid tekort krijgt, op dit punt, juist op dit punt. En de Heere zegt, ik zal het je mild en zonder verwijt geven. Ik zal nooit zeggen, maar dit had je al lang moeten weten en je had al lang een 6 of een 7 of een 8 moeten hebben op het rapportlijstje. Mild is de Heere en zonder verwijt zal hij wijsheid geven om dit ook te pakken. Is dat weer die schakelaar? Nee, dat is misschien wel een proces. Misschien duurt het wel langer dan een paar weken, dan een paar maanden. Maar uiteindelijk leidt deze verzoeking tot de kroon des levens. En dat is nu exact de taal van Smyrna. Je hebt misschien Jacobus 1 nog bij de hand, nog even niet dichtgeslagen. Vers 13 zegt, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij de zonde en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Er is een verzoeking die leidt tot de kroon des levens. En er is een verzoeking die leidt tot de dood. In één hoofdstuk. De gebeurtenissen, dat wat jou overkomt, wat in jouw leven plaats heeft, mag je uit de hand van de Heere aannemen. Zal ik het goede uit de hand van de Heere aannemen en het kwade niet? God doet het ons overkomen. God brengt het in onze huizen, in onze levens, in onze families. Heren, ik begrijp het niet. bid om wijsheid. De Heere gaat het je geven. De Heere gaat die wijsheid van hemzelf aan jou geven. Ik geloof dat stellig. Maar het kan ook zijn, staat hier in Jacobus 1, dat het om andere dingen gaat, dat het om de wereldse dingen gaat. Niet om de dingen die de Heer in je leven laat gebeuren, maar om dingen die je zelf wilt. Misschien wil je wel die kant op of die kant op. En de Heer zegt, en als je daarin volgroeid bent, als dit doorwerkt, als dit uiteindelijk een begeerte is die bevrucht raakt. Nou, wat bevrucht raakt, dat komt er een keer uit, dat gaat baren, dat gaat eruit komen. En wat er dan uitkomt, ja, dat is dan de dood. Dat is ook een proces. Dus onderscheid maken tussen dingen die te maken hebben met de dingen van de wereld, die we zelf zoeken, waarin we zelf verstrikt raken, waarin we veel te ver gaan, en de dingen die de Heere in onze levens laat gebeuren. Dat is de kroon des levens. Stel nu dat we dit mee zouden kunnen nemen vanavond, dan zouden we misschien naar huis kunnen gaan. De Heere, hier ben ik. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeder. Wat was het eerste resultaat van vervolging direct naar de begintijd van de gemeente? Ze waren verheugd dat ze voor de naam van de Heere smaadheid mochten verdragen. Ze waren verheugd dat ze een pak slaag kregen. Ze konden zingen, nog wat later, in Filippi in de gevangenis, dat zij met de voeten in het blok, net gegezeld, nou, heel heftig, dat ze daar toch de Heere hebben gezongen. Zelfs zo dat de andere gevangenen hebben geluisterd. Hoe kan dat nou? Ze waren blij. Wij vandaag zijn zo easygoing, we willen het gemakkelijk en heel goed hanteerbaar hebben, dat we eigenlijk niet toekomen aan deze diepere les. Daarom heb jij in jouw Bijbeltje het stukje van Smyrna. En nu is de eerste, de Heer Jezus. En de laatste is de Heer Jezus. Daar zit jij tussenin. En hoe ging het met hem, die eerste en de laatste? Ja, dat is ook de levende die dood geweest is en die leeft. Hoe ging het met hem dan? Wat hebben ze met hem gedaan dan? Heeft hij het, laat maar zeggen, door de engelen, door die legioenen van engelen laten afstraffen, gelijk een soort oordeel, vuur uit de hemel, had gekund. Het is niet gebeurd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het overkwam hem. God deed het zijn hand overkomen. En als er één de kroon des levens gekregen heeft, dan is het de Heer Jezus die nu gekroond is met eer en heerlijkheid en zit in de troon van God, van de majesteit in de hoge, meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam dan zij geërfd heeft. De Heer Jezus, de eerste en de laatste. Je moet niet zeggen dat jij de hoogste of de eerste bent, ook niet dat jij de laatste bent. Je mag alleen maar zeggen, Heer Jezus, u was er. Maar u bent dood geweest. U hebt u zelf niet geacht. U wilde uzelf overgeven. En u bent levend geworden. U kende armoede, verdrukking, lasten. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. De lasten. Nou, het spettert bijna vanuit het boek, hè, vanuit de Bijbel. De laster. Hij heeft dit gezegd en hij heeft dat gedaan. En ze hebben hem vervolgd en ze hebben hem, terwijl hij niets onbehoorlijks had gedaan, alleen maar goed had gedaan, alleen maar genas, alleen maar mooie, prachtige woorden sprak. En ze hebben hem verguisd en verschopt en weggehoond. En in de dood is de Heer Jezus gegaan. De eerste en de laatste. Die dood geweest is en weer levend geworden is. Die rijk was, maar om ons het willen arm wilde worden. Alhoewel hij rijk was, zo staat het ook van de Smyrna gemeente. Jullie hebben misschien wel armoede, maar je bent rijk. Je bent rijk om ons die arm waren rijk te maken. Je bent door het geloof in de Heer Jezus zo onnoemelijk rijk geworden. Zo buitengewoon gezegend. Dat je nu mag zeggen, ja, die rijkdom die heb ik. Ik weet het ook niet waarom. maar Gods genade is aan ons betoond. Trouw tot de dood, kroon van het leven. En de vervolging, de verdrukking van die synagoge van de Satan duurde 10 dagen. Ik wil er ook een paar woordjes aan wijden, omdat dat echt aangeeft dat de ruimte, de speelruimte van de tegenstander gelimiteerd is. Dat betekent dat het niet ongelimiteerd, dus zonder einde doorgaat. Dit is duidelijk aan een bepaalde tijd gebonden. 10 dagen. Zoals het 3,5 jaar zijn. Als die tijd niet zou worden verkort, zou er niemand gelimiteerd. De Heere heeft, ook al laat hij bepaalde dingen toe, een limiet gesteld. En dat is een vreugde voor je. Heere, onze tijden, ze zijn in uw hand. Want uw tijden blijven overeind. Wat er ook gebeurt. U verandert niet. De tijden zijn in Gods hand. Voor al die mensen die tot die synagoge van de Satan behoren. Dat betekent dus dat het een godsdienstig gebeuren is. Met satanische bedoelingen. Dat is het. Dat leidt tot de tweede dood. Maar alle die hier zitten, en alle van Smyrna, die geloven in de Heer Jezus, zeggen, maar Christus is voor mij gestorven en ik ben met Christus gestorven, met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Dat betekent dat die eerste dood, dat zouden we allemaal kunnen meemaken. We zouden allemaal nog kunnen sterven. Sommigen van ons hebben dat aan den lijve ondervonden, wat dat is, dat iemand in je directe omgeving sterft. Dat is de eerste dood. Maar die gestorven zijn, zullen de tweede dood niet sterven, want ze waren al gestorven met Christus. Maar als je niet gestorven bent met Christus, nog anders, als de Heer Jezus niet voor jou gestorven is, dan heeft de tweede dood over jou wel macht. En dat is de hel. Dat is de poel van vuur. Dat is de tweede dood, zegt dit laatste Bijbelboek, heel precies. Mensen die tot de synagoge van de Satan behoren, komen in de hel terecht. Dat staat hier eigenlijk. En mensen die geloven in de Heer Jezus en die bij de gemeente van de Heer Jezus horen, die mogen weten dat de tweede dood geen macht heeft. Want die tweede dood, ook al zit je hier nog recht van lijf en leden hier in deze zaal, die tweede dood heeft over jou geen macht. Je bent al gestorven. En daarom, dat was wel eens een grapje voor mensen, nou, ik bedoel het niet grappig, maar christenen zijn hele rare mensen. Als ze leven, dan zeggen ze dat ze gestorven zijn met Christus. En als ze gestorven zijn, dan zeggen ze dat ze leven. Ja, maar goed, het is een zinnetje, maar je kunt hem best meepikken. Maar zo is het wel. Mensen die dus nu hier zitten en de Heer Jezus, die zijn gestorven. Je bent gestorven. Ik leef niet meer, zegt de apostel daarom. Christus leeft in mij. Wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef niet meer. En als ik gestorven ben, riep Moody, en als mensen zeggen, Moody is dood, geloof er dan niets van, maar Moody leeft beter dan ooit. Zo heeft hij het dan toen al ooit, heel lang geleden ooit geroepen. En terecht natuurlijk. Want Moody is niet dood, die leeft tot in eeuwigheid. Jij die gelooft, je hebt die rijkdom. Die armoede die in de wereld is, is gigantisch. Met alle respect voor vandaag, maar het spettert nu van de buis. De armoede in Griekenland, ja, ja. De armoede, ja, ook in Italië, ook in Nederland. En het is alsof alleen de euro nog een beetje telt, terwijl het leven uit God eigenlijk dé zegen is. Armoede, maar gij zijt rijk. Wat er ook gebeurt. Niet-nationale Nederlanders, die hebben die spreuk overgenomen. Wat er ook gebeurt. We kennen de Heer Jezus. We hebben de Heer Jezus. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd bedoeld. Het is mijn lievelingslied. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet het. Ik heb geloofd in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Smyrna, een gemeente in druk. Met hele moeilijke momenten. De Heer zegt, ik houd in mijn hand. Die druk is gelimiteerd. Is aan een bepaalde tijd gebonden. 10 dagen. Punt. Of dat nu 10 jaar zou betekenen. Men zegt dat het 10 jaar geweest is, toen in die tijd ongeveer. Maar laat dat maar. Dat neem ik ook aan dat dat zo is. Maar gelimiteerd. Er komt een afronding. En hoe, ja, dat is misschien wel het wonder geweest van Constantijn die de Heer Jezus leerde kennen en toen ineens de vervolgingen liet stoppen. Hoe dan ook, het is ineens afgelopen geweest, toen, in die oude geschiedenis. Gelimiteerd. Maar jij en ik, nu hier op aarde, mogen zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, we zijn in uw hand. En we zouden dan toch het boek Job eens een keer mogen lezen en Jacobus 1. Maar u mag ook Romeinen 5 nog een keer gaan lezen. Of 1 Petrus gaan lezen. Daar komt u precies hetzelfde tegen. Precies hetzelfde. Dat de vervolging en dat de verdrukking een doel heeft. God laat alle dingen meewerken ten goede. Maar als u kijkt naar de veroorzakers van leed. Dan wordt u boos op God. Hoe kan dat nou? Hoe kan een vent zomaar zich te buiten gaan aan? Hoe kan hij zo tekeer gaan? Hoe kan hij slachtoffers maken? Gaat u dat dan goed praten? Nee, natuurlijk niet. Want dat is Gods handelen met die veroorzaker. Maar Gods handelen met jou is dat hij zijn eigen zoon voor jou overgaf. Dat hij het allerbeste, het allerliefste van hem voor jou in de dood wilde geven. Hij wilde het allermooiste en het allerduurste van hemzelf overgeven. Daarom is de liefde van God in je hart uitgestort. De Heilige Geest. Dit is een heel cruciaal punt. En een heel belangrijk punt in de gemeente van vandaag. En als je het ziet, verstommende discussies. En komt wel een vraag van: Heere, wilt u ons alstublieft helder maken waarom? Indien iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij bidden. En God gaat het je geven. Mild, zonder verwijt. Van: ik ga het je nog een keer uitleggen. Ik zal het je nog een keer vertellen. En je komt uit bij de Heer Jezus, die zelf precies hetzelfde ondervond en die nu de kroon des levens heeft. Hij, onze heiland, en jij en ik, nu zijn getuigenis hier op aarde. Zoals hier staat, de gemeente van God te Smyrna, of de gemeente van God te Emmen, of in Drenthe, wat je maar zeggen wilt. De gemeente van God, maar ook hier is vandaag een synagoge van de Satan. Misschien heeft het woord synagoge een ander woordje. Een godsdienstig leven, maar dan door de Satan beheerst. En dat gaat heel diep en heel ver. En ik wil niet te veel over die negatieve dingen zeggen. Maar dat die aanvallen er zijn, dat is helder. Als je vandaag vasthoudt aan de Bijbel, dan krijg je al voor je kiezen dat je een biblicist bent. En als je aan het fundament van het geloof, namelijk het kruis van de Heer Jezus vasthoudt, dan ben je een fundamentalist. Je bent op alle mogelijke manieren een fanatieke man. Iemand die de oude waarheid dan zo moet en niet meer denkt, want die denken niet meer. Dat filosofische denken, dat is weg. Nee, dat klopt. Dat is, we geloven, we denken niet in die zin. Natuurlijk wordt het verstand nooit op nul gezet. En ik hoop dat u me begrijpt. Smyrna is een heel belangrijk stukje in wandelen tussen de kandelaar. De Heer zegt, ik beoordeel het, ik zie het, ik proef het, ik test het. Ik heb het in mijn hand en ik laat het ook niet uit mijn hand vallen. De Heer zegene ons. Ik wil er nog graag voor bidden. Vader, zo zitten we hier bij elkaar en we kijken met verwondering naar dat kleine stukje tekst over Smyrna. Maar we komen uit bij de Heer Jezus, de eerste en de laatste, die dood geweest is, maar die leeft. Die de kroon des levens ontving omdat hij volhardde. Omdat hij in verzoekingen overeind bleef. De verzoekingen van de Satan konden weerstaan. Die zei dat hij van stenen brood moest maken. Er zijn heel veel mensen die vandaag hele zware lasten in hun maag hebben. Die hebben geen brood, maar die hebben stenen gegeten. Terwijl ze dachten dat het brood was. En er zijn mensen die vandaag misschien van de tempel willen springen. Die grote dingen willen. Er zijn anderen die willen knielen voor de tegenstander. Maar die Satan die gaat rond. Die probeert. En die probeert dat wat van de Heer Jezus is kapot te krijgen. We willen in deze tijd tot u komen. Onze God, onze Vader. Door uw Heilige Geest die in ons is. Om te smeken. Geef ons alstublieft de wijsheid. Om te onderkennen. Om te zien wat de aanvallen erop gericht zijn. Want wij begrijpen het niet altijd, we zien het niet altijd, maar u wilt mild en zonder verwijt ons wijsheid geven. Omdat de kroon des levens ons gegeven gaat worden. Dank u wel dat we het leven al hebben en dat de heerlijkheid, de overwinningsheerlijkheid ons deel mag zijn. Zo staat het in Openbaring 2. Dank u wel voor dit prachtige stukje. Amen.